Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden, de vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 118 en daaruit de versen 7 en 8. De Heer is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Gods rechterhand is hoog verheven. 7 en 8 uit Psalm 118. Beleiden wij samen ons geloof en stemmen wij daarmee in door te zingen uit Psalm 32, het eerste vers: Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Psalm 32, vers 1. Bij de kerk van alle tijden en plaatsen beleiden wij ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum, met mond en hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, van de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laten we nu samen bidden om de opening van het woord, de hulp en de leiding van de geest. Heer onze God, God en Vader in onze Heer Jezus Christus. Voor de tweede maal op deze dag mag uw gemeente hier samen zijn. Een gemeente naar uw naam genoemd. U bent het hoofd, wij de leden, lichaam. En u bent het die vanuit de hoge hemel regeert en leidt en voor uw kerk bidt. Het is uw werk, het is uw kerk en u houdt in uw genade op deze wijze uw gemeente in stand. Er komen mensen tot geloof, worden mensen toegevoegd. En zo gaat het op de jongste dag aan, totdat de laatste is toegevoegd en dan komt u weer. En wij Wij mogen in deze tijd, in deze tussentijd, geloven. Geloven in de vergeving van onze zonden, de opstanding van het vlees en het eeuwige leven. Daarover mogen wij in het bijzonder nadenken deze avond. Het zijn zegeningen, het zijn feiten, het zijn heilsfeiten waar wij niet elke dag opnieuw over nadenken, waar we ook niet altijd de troost uit putten of ervaren, of misschien zelfs heel weinig. En toch zijn het van die onuitsprekelijk grote dingen. Vergeving, opstanding, eeuwig leven. Het is in de wereld niet te koop, in andere godsdiensten niet te vinden, maar wel bij u. Vader, Zoon en Heilige Geest. En wanneer wij vanavond hierover nadenken in deze belijdenisdienst, dan bidden wij u om de krachtige werking van uw geest, zodat wij ook deze heilsfeiten die wij geloven en die wij belijden ook persoonlijk zullen beamen en eruit leven. Er zijn er die verdriet hebben. Er zijn er die allerlei zorgen kennen, van wie het leven is getekend door allerlei moeite, door gebrek, door anders zijn, door gemis. Maar u bent een God die, wanneer wij in u geloven, bij machten bent om daaroverheen te laten zien en met dit evangelie ons kunt en wilt troosten. Wilt u juist hen die een zwaar leven hebben, die telkens weer opnieuw verdrietig zijn of alleen zijn, wie het leven gebroken is, wilt u juist in het bijzonder hen gedenken en juist ook met dit evangelie vertroosten. Wij smeken van u, wilt u ook ons als gemeente, als ouderen, als jongeren, uw geest schenken om het ook door te geven. Want daar gaat het toch ook om, dat wij belijdend de hoofdzaken van het geloof doorgeven. Zoals vuur in een estafette doorgegeven kan worden, zo wilt u ook dat wij de schatten van het evangelie doorgeven. Van de ene generatie op de andere, van ouders op kinderen, van kinderen op kleinkinderen. En zo de eeuwen door tot op de jongste dag. Heer, wilt u daaraan werken deze avond en ook deze dienst ervoor gebruiken. Wees met hen die thuis meeluisteren door omstandigheden, leeftijd of gezinsomstandigheden, ziekte, of die op een ander tijdstip deze dienst volgen, geef ook daar uw onmisbare zegen. Neem alle dingen weg die zouden kunnen storen. Geef ons vrijmoedigheid en blijmoedigheid in het getuigen, in het geloven. En geef ons een dienst als uit uw handen. Dit bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Wij gaan samen lezen uit het Nieuwe Testament, uit de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, hoofdstuk 8. Romeinen 8, vanaf vers 1. En daar lezen wij een gedeelte over het leven door de geest. Als de Heilige Geest ons leidt, als wij in de Heer Jezus Christus geloven, hoe ziet dat leven er dan uit? Het leven door de geest. Dus, Romeinen 8, dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan, Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in de gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont, maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven, want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van de aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover de lezing uit Romeinen 8. En ik lees nu met u, met jullie, de catechismus, zondag 21, tweede gedeelte, en zondag 22, de vragen 56, 57 en 58 op het werkblad op bladzij 4. Het gaat over de laatste drie artikelen uit de geloofsbelijdenis, de apostolische geloofsbelijdenis, over de vergeving, over de opstanding en over het eeuwige leven. Vraag 56. Wat gelooft u over de vergeving van de zonden? Dat God mij vanwege de genoegdoening door Christus al mijn zonden en ook mijn zondige aard, waartegen ik mijn leven lang te strijden heb, niet meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus wil schenken, opdat ik nimmer in het gericht van God zal komen. Welke troost biedt u de opstanding van het vlees? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven terstond tot Christus haar hoofd opgenomen zal worden, maar ook mijn lichaam, door de kracht van Christus opgewekt, weer met mijn ziel verenigd en aan het verheerlijkte lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Welke troost put u uit het artikel over het eeuwige leven? Dat ik, aangezien ik reeds nu in mijn hart het begin van de eeuwige vreugde gevoel, na dit leven de volkomen zaligheid zal bezitten, die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en die in geen mensenhart is opgekomen, om God daarin eeuwig te prijzen. Tot zover de lezing uit de Bijbel en uit de catechismus. De meesten van ons hebben de oorlog niet meegemaakt. Zelf ben ik 5 jaar na de bevrijding geboren, vlakbij Wageningen, waar de capitulatie werd getekend. Maar de meesten van ons hebben dus de bevrijding niet meegemaakt. Wij weten dus ook niet zo goed wat oorlog is. wat de angsten van de oorlog zijn, wat de zorgen zijn, wat de beklemming is, wat het verdriet is. Onzekerheid, geweld, wij hebben het niet op die wijze aan den lijve ondervonden. En daarom wordt nog steeds elk jaar de bevrijding van Nederland na de Tweede Wereldoorlog en ook allerlei andere feiten daarbij herdacht. Want blijkbaar moeten wij daar steeds weer bij bepaald worden. En door middel van een bevrijdingsvuur wordt dat gesymboliseerd. En elk jaar wordt dat weer aangestoken, wordt het weer verspreid. En op die wijze wordt de geschiedenis, het verleden, ons in herinnering geroepen. Opdat we het maar zouden weten wat vrijheid is. Vanavond gaat het over drie dingen: vergeving, opstanding en eeuwig leven. En dat hoort bij de Heilige Geest. Aan het eind van de geloofsbelijdenis gaat het over wie de Geest is en over de gemeenschap der heiligen. En dan vervolgens over vergeven van zonden, over de opstanding van het vlees en over het eeuwige leven. Het zijn drie dingen die de Heilige Geest ons ook op de een of andere wijze wil leren. Net zoals we van de vrijheid na de Tweede Wereldoorlog, ja, misschien ook niet alles meegekregen hebben omdat we de oorlog niet kennen, zo wil de Heilige Geest ons overtuigen van wat vergeving is en wat de opstanding van het vlees is en wat het eeuwige leven is. En de Heilige Geest is als een vuur, vandaar het beeld van het bevrijdingsvuur. En die wil ons die verlossing, die bevrijding, de Heilige Geest wil die bevrijding in Christus ons op de een of andere wijze doen ervaren. En sinds Pasen, de opstanding, en tot aan de wederkomst, is die Heilige Geest bezig, onophoudelijk, als met een estafettevuur, is die Heilige Geest onophoudelijk bezig om die heilsfeiten, vergeving, opstanding van het vlees en eeuwig leven, om ons daarin te laten delen en ons dat te doen geloven. Wat is nou precies die Tweede Wereldoorlog? Wat is nou precies gebeurd? Kun je alles over lezen, alles over horen? Sommige mensen kunnen ervan vertellen. En zo is het ook met de Heilige Geest. Wat is nou vergeving van zonden? Wat is nou opstanding van het vlees? Wat is nou eeuwig leven? Dat wil de Heilige Geest aan ons uitleggen. En misschien wel via je vader, via je moeder. Of misschien wel andersom, via je kind of via iemand in de gemeente. Maar de Heilige Geest die wil op de een of andere wijze dat vuur doorgeven. Vandaar ook een brandende kaars, maar daarover straks nog meer. Dus als een vuur wil de Heilige Geest ons dingen leren, ons dingen bijbrengen en het ook doorgeven. Van het ene geslacht op het andere, maar juist ook aan ons, zodat we erin delen. De Heilige Geest zet ons in de vrijheid en doet het ons beseffen. Daarover zo direct meer in de verkondiging. We gaan eerst samen zingen. Psalm 73, de versen 12 en 13. Ik heb nog een paar dingen vanuit de nieuwsbrief die ik nog wil aanstippen. Vanmorgen is verteld dat broeder De Graaf is overleden. In de berichtgeving op de eerste pagina van de nieuwsbrief staat het fout, maar dat had u waarschijnlijk al wel ontdekt. De begrafenis is aanstaande donderdag en dat is 21 mei. Ik herinner jullie nog aan de oproep voor vrijwilligers voor de vakantie Bijbelweek. Als het gaat om de examenkandidaten, dan blijken er nog meer examen te doen. Ook Janine van Voorst doet dit jaar examen. Zij staat niet genoemd in het rijtje examenkandidaten. En als het gaat om de actie voor Nepal, er is dus geen zondagse collecte. Er staan zelfs 4 IBAN-nummers, allerlei instellingen die van alles doen voor Nepal. We willen dat alleen maar van harte onderstrepen. En ook de start van de najaarsmarkt. Zaterdag 19 september, dat is nog een heel eind weg bij Leven en Welzijn. Maar er wordt nu al ingezameld, 22 mei, aanstaande vrijdagavond van 7 tot 7:30 hier in de kerk. Ik preekte vanmorgen in Nieuwekerk aan de IJssel. En er was gisteren een markt geweest, dat had 43.000 euro opgebracht. Een halve predikantsplaats. Dus als we nu met z'n allen de schouders eronder zetten, dan kan dat heel veel opbrengen. Maar zover zijn we natuurlijk nog niet, maar alle beetjes helpen. Graag aanbevolen en vrijdagavond 22 mei, dan kunt u uw eerste spullen inleveren. En dat kan natuurlijk daarna ook nog wel een keer, maar deze avond is in ieder geval vrijgehouden. Tot zover de afkondigingen. Wij gaan onze gaven geven voor Vredestiemen, voor de kerk en voor het kerkgebouw. We zingen Psalm 73, 12 en 13. Als antwoord op de verkondiging zingen wij vers 6 van Psalm 84. Want God de Heer zo goed, zo mild is te allen tijd een zon en schild. Vers 6 uit Psalm 84. Als een vuur van bevrijding. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De kaars die links van mij staat, heeft al een poosje gebrand. En toen deze brandde, stond deze buiten. En was er behoorlijk wat kaarsvet langs gelopen. Buiten tocht het, waait het. En dan flikkert zo'n vlam. Kaarsvet er langs. Maar nu staat deze kaars heel stil te branden. Het kan stormen. Er kan van alles gebeuren in je leven. Het kan je op allerlei wijze tegenzitten. Maar het werk van de Heer Jezus Christus en van zijn geest is onvoorstelbaar stil. Stralend als zo'n stille vlam op deze kaars. Zo zeker zijn ook de dingen waar het vanavond over gaat, als het gaat over vergeving van zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Daar valt niet aan te tornen, daar hoeven wij niet aan te twijfelen. Wie gelooft in de Heer Jezus Christus, die heeft vergeving van de zonden, die zal opstaan ten eeuwige leven en die heeft het eeuwige leven. Zo helder en zo stil als deze vlam. Het bevrijdingsvuur in Wageningen wordt elk jaar weer ontstoken. En het was lang onderweg geweest vanuit Normandië, waar de troepen ooit landden, de geallieerden. En vanuit Auschwitz, waar vele Joden omkwamen. En vanuit allerlei hoeken is het in de richting van Wageningen gebracht en daar uiteindelijk symbool van de vrijheid weer ontstoken. En van daaruit is het licht, is het vuur verspreid naar honderden gemeenten in ons land. En op die wijze is de gedachte van vrijheid doorgegeven en ging het als een lopend vuurtje door ons land. Het symbool van de vrijheid en van de bevrijding, en telkens weer bij de herdenkingen, is dat symbool op bladzij 5. Blauw en rood. En of dat zo is, weet ik niet, maar als je er goed naar kijkt, het is heel simpel, dan zit er ook een stipje, een blauw stipje in, en dan denk je zomaar dat dat de kop van een vogel is. Een houder, de fakkel met erop de vlam. Maar het lijkt ook wel alsof er een vogelkop in afgebeeld is. Het symbool van onze protestantse kerk, rood-oranje, tweede pagina, is een schitterend symbool. Het heeft te maken met vuur, met een hart, een centrum. Het heeft te maken ook met de Heilige Geest. En middenin is er een witte vogel. Op deze kaars staat ook dat symbool, want ik ontving deze kaars bij het afscheid van de synode. Die fakkel bij de bevrijding, een vogel. In het logo van onze protestantse kerk, een vogel, beeld van de Heilige Geest. Vrijheid, en dit is alleen maar een voorbeeld om duidelijk te maken waar het vanavond over gaat. Vrijheid heeft alles te maken met de overtuigende doorwerking van de Heilige Geest. Het is de geest van Pinksteren die nog steeds allerlei heilsfeiten wil doorgeven aan u en jou en mij. En wij mogen een middel zijn om dat weer door te geven aan anderen. Als een lopend vuurtje mag dat evangelie doorgaan, verkondigd worden, doorgegeven worden. Het ging in de catechismus in de afgelopen zondagen over wie is de Heilige Geest. En vervolgens over de architect van de kerk. De Heilige Geest als architect van de kerk, als degene die dat hele gebouw in stand hield en in stand houdt. De schepper van de gemeenschap der heiligen. Wie is de Heilige Geest? We hebben over de kerk nagedacht. En nu in deze dienst gaat het in het bijzonder over het feit dat die Heilige Geest in de vrijheid zet. De geest van Christus, die de kerk tot stand bracht, die gemeenschap der heiligen schiep en schept, hij zet de een en de ander in vrijheid. En hij wil dat als een vuur doorgeven, hij wil ons telkens weer als door een vuur aansteken, zodat wij ook gaan meegloeien, gaan meegeloven en dat op onze beurt ook weer doorgeven en dat uitdragen. De geest zet ons in de vrijheid. En als dat gebeurt, dan ga je stralen, dan gaat er iets van je uit, zoals het licht op een kandelaar, het licht van een kaars. De Heilige Geest, die zet ons in de vrijheid van de vergeving van de zonden. Vergeving van zonden. Ja, dat zijn woorden die wij wel kennen. Vergeving van zonden. Een term die niet onbekend is. We zingen ervan, Psalm 32. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. En ja, we hebben het vaak over vergeving. Maar weet u, weten jullie, dat vergeving eigenlijk heel bijzonder is. In niet één godsdienst is sprake van vergeving. Vergeving van zonden is kenmerkend voor het christelijke geloof en onderscheidt het christelijke geloof van alle andere godsdiensten. Alleen wanneer we in de Heer Jezus Christus geloven, weten wij van vergeving. En wat is vergeving? Och ja, er gebeuren wel eens dingen en dan zeg je, sorry. Dat is geen vergeving. Als je iets verkeerd gedaan hebt, je zegt, nou ja, jammer dat gebeurd is. De volgende keer beter. Nou ja, gewone dingen, dan zeg je misschien sorry. Maar als je echt iemand anders gekrenkt hebt, als er echt iets fout ging, dan los je dat niet op door te zeggen, nou ja, sorry, kan iedereen overkomen en zo. Nee, dan moet je het uitpraten, dan moet je het tot de bodem uitpraten en dan moet je het echt aan die ander vragen of die ander jou wil vergeven. En die ander wil jij ook graag misschien vergeven als die ander jou wat deed. Meer dan sorry. En soms zijn er van die dingen waar je dan een hele tijd over kunt inzitten en dan kom je zover dat je er even over praat. Nou ja, zand erover. Dat is ook niet de oplossing. Geen gesorry en geen zand erover. Maar vergeving, daarvoor moet je bij de Heer Jezus Christus zijn. En vanuit het geloof in de Heer Jezus Christus alleen kun je ook een ander vergeven. En kun je ook om vergeving vragen. En wat is nou het mooie aan vergeving van zonden? Als zonden vergeven zijn, dan zijn ze ook echt weg. En dan hoef je er niet meer op terug te komen. Dan mag je er eigenlijk ook nooit meer op terugkomen. Als God onze zonde vergeven heeft, dan komt Hij er nooit meer op terug. En hoeven wij er ook nooit meer over op terug te komen. En hoeven we ook nooit meer daarover te tobben. Want als God de zonden vergeeft, dan vergeet Hij alle zonden om Christus wil. Hoezo dan? Nou, Hij heeft al die zonden gelegd op zijn Zoon. En die Zoon heeft ervoor geboet. De Heer Jezus heeft die zonden betaald. Hij heeft daarvoor geleden, is daarvoor gestorven. En al die zonden zijn dus voldaan. Al die schuld is voldaan. En nu komt God omwille van Christus er nooit meer op terug. Als Hij dan ons de zonden vergeeft, dan vergeet Hij ze ook. En dan komt Hij er nooit meer op terug. Hij werpt ze achter de rug. En die zie je nooit meer. Dat is vergeving. Als wij geloven in de Heer Jezus Christus, dan mogen wij geloven dat Hij, omwille van zijn eigen offer, al onze zonden vergeven heeft. Onze zonden, zelfs onze aard, staat er in antwoord 56. Dat God mij vanwege de genoegdoening door Christus al mijn zonden en ook mijn zondige aard, waartegen ik mijn leven lang te strijden heb, niet meer wil gedenken. God vergeeft mij mijn zonden, maar als je dan daarna toch weer ontdekt dat je tot allerlei dingen geneigd bent, allerlei zondige gedachten, allerlei zondige daden doe, toch weer terugval, dan zou je kunnen denken, ja, nou zit het toch weer niet goed. En nou is het weer mis, nou is de verhouding met God weer verstoord. Nou, dat is die natuurlijk wel. Maar de zonden en die zondige aard, die wil God om Christus wil nooit meer gedenken. Ook die neiging, ook die zwakte, ook die verslaving, Hij wil dat helemaal vergeven. En Hij ziet mij aan alsof ik Christus ben, rein door het woord dat Hij gesproken heeft. Altijd een beetje moeilijk om dat te vatten. Want als je nou weet dat je zonden je vergeven zijn en je valt zo weer terug in allerlei zonden, dan heb je het idee dat je weer helemaal bij af bent. Ja, dat gevoel heb je dan. En toch zijn die overblijvende zwakheden waar je soms zo ontzettend veel last van hebt en steeds meer last van krijgt, toch zijn die overgebleven zwakheden ook voor God om Christus wil weg. Hij ziet naar mij alsof ik Christus ben, alsof ik nooit één zonde had gedaan en nooit meer één zonde kan bedenken. En Hij zal mij ook nooit meer in het oordeel, het laatste oordeel, hierom veroordelen. Want vergeven is vergeven. Er staat dat God mij vanwege de genoegdoening van Christus, en dat staat als een paal boven water, dat is een feit, een heilsfeit, Goede Vrijdag, Pasen, vanwege de genoegdoening van Christus, al mijn zonden en ook mijn zondige aard, waar ik zoveel tegen te strijden heb, niet meer wil gedenken, maar dat mij uit genade de gerechtigheid van Christus wil schenken, opdat ik nooit meer in het gericht van God zal komen. Hij komt er dus helemaal nooit meer op terug. Nou, dat is een heel mooi evangelie. Dat is zo schitterend. Dat is zo stralend. En als de Heilige Geest je in die vrijheid van de vergeving van de zonden zet, dan zou je dat ook moeten uitstralen. Dat zou je ook moeten doorgeven. Daar zouden je kinderen en je kleinkinderen en je buren en de bekenden, daar zou in de gemeente wat meer van gezien moeten worden, mogen worden. Ja, dat moet je geloven, dat mag je geloven. Je kunt het soms niet geloven en je durft het soms niet te geloven. En toch, de Heilige Geest wil je ervan overtuigen. Uw zonden zijn u vergeven. Of je nou geloven kunt of niet. Een voorbeeld hierbij. Als je de oorlog hebt meegemaakt en eindelijk is de vijand verslagen, heeft gecapituleerd En de vrijheid is er. De bevrijding is er. Denk ik dat heel wat mensen direct na de oorlog hebben gedacht, droom ik nou? Of is het echt waar? Geen schuilkelder meer, niet meer onderduiken, niet meer bang hoeven te zijn voor deze of voor gene. Gewoon in vrijheid, droom ik nu? Of is het echt waar? Men kon het niet geloven. Vergeving van zonden. En als je dan zoveel op je geweten hebt. En je overgebleven zwakheden zijn nog zo heftig. Om dan te kunnen geloven en te blijven geloven. Dat niettemin omwille van Christus al die zonden vergeven zijn. En dat God er nooit meer op terugkomt. Zelfs niet in het laatste gericht. Dat kun je bijna niet geloven. En toch, zegt de Geest. Is het waar? En toch, de Geest zet je in die vrijheid. Dan vraag en antwoord 57. De Geest zet je in de vrijheid van de opstanding van het vlees. Wat voor troost, wat heb je nu aan de opstanding van het vlees? Je ziet het wel eens staan, hè, als iemand begraven is en de steen ligt op het graf. Hier rust tot op de dag van de wederopstanding van het lichaam, van het vlees. Deze, en daar staat er een naam. Hier rust het lichaam. Eenmaal zal het lichaam opstaan, de opstanding van het vlees. Het antwoord is dat niet alleen mijn ziel na dit leven terstond tot Christus haar hoofd opgenomen zal worden, maar dat ook mijn lichaam door de kracht van Christus opgewekt, weer met mijn ziel verenigd en aan het verheerlijkte lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Niet alleen mijn ziel. Als in de gelijkenis Lazarus gestorven is, wordt hij direct opgenomen in de schoot van Abraham. Beeld van het feit dat zijn ziel, om zo te zeggen, direct bij de Vader is. Als de moordenaar aan het kruis sterft, dan zegt de Heer Jezus, heden zul je met mij in het paradijs zijn. En als Paulus nadenkt over zijn einde, dan zegt hij, ik wenste ontbonden te zijn en met Christus te wezen, dat is verre het beste. Als mensen sterven in het geloof, dan gaat hun ziel direct naar God en ze juichen voor de troon. Maar hier gaat het in deze zondag bij dit geloofsartikel over het lichaam. De opstanding van mijn vlees, van mijn lichaam. Mijn lichaam dat door de zonde getekend kan zijn. De opstanding van mijn vlees, het lichaam dat door de zonde getekend is. Nou, je ziet er al iets van als de Heer Jezus op de aarde is. Jullie kennen die verhalen wel. Er waren blinden, er waren doven, er waren kreupelen, verlamden, bezetenen. En Jezus kwam bij hen en opende hun ogen, liet hen weer lopen. En zelfs bezetenen werden van hun duivels, van hun demonen verlost. En ze hadden weer een gezond lichaam. Jezus richtte van die opstanding van het vlees tekenen op. Je ziet in deze tijd heel veel mensen die verminkt zijn. Er zijn mensen die door al die omstandigheden getraumatiseerd zijn. Die hebben iets meegemaakt waar ze hun leven lang onder gebukt gaan. Ze kunnen niet meer blij zijn, ze kunnen niet meer zingen, ze kunnen dat niet meer vergeten. Ze slapen er soms niet van, ze hebben de nachtmerries van trauma's. En sommige mensen zijn teruggekomen uit Auschwitz en hebben vreselijke dingen meegemaakt in de oorlog of in Indië. En ze willen daar niet over praten. Hun lichamen zijn op de een of andere wijze gestempeld door verminking, door trauma, door afschuwelijke ervaringen. Sommige mensen zijn getekend door ziekte. En als mensen terminaal zijn, bijna gaan sterven, dan zie je dat proces van afbraak al beginnen. Mensen die chronisch ziek zijn, altijd pijn, altijd op bed, dementeren. verlamd zijn door hersenbeschadigingen. Of anders begaafden, mensen met beperkte mogelijkheden, gehandicapten. Dan heb je niet zoveel antwoorden als je ze allemaal ziet. En als je dan denkt over de mensen die al gestorven zijn, er zijn er die verbrand zijn door ongelukken. En mensen zijn verscheurd door wilde dieren in de arena's. Sommigen zijn verpletterd door een vliegtuigongeluk. En anderen zijn totaal verteerd. Wat moet daarvan terechtkomen en wat is daarin de troost? De Heilige Geest wil ons vanavond overtuigen dat er ooit een dag komt dat mensen zullen opstaan en dat lichaam zal weer helemaal nieuw zijn en ze zullen verenigd worden met hun ziel. Ik maak alle dingen nieuw. Niet blind, niet verlamd, niet melaats, niet bezeten, niet getraumatiseerd, niet chronisch ziek, niet dement, niet verlamd, niet vegetatief, maar helemaal nieuw. Ik maak alle dingen nieuw. Als dat het toch niet was, wat moest je dan zeggen bij al die mensen die zo ziek zijn? En wat moet je dan zeggen tegen jezelf en tegen anderen als je zelf zo ziek wordt en als die afbraak in je leven zichtbaar gaat worden, vroeg of laat? En toch zegt de Geest, je mag geloven. Er komt een moment dat je lichaam nieuw zal zijn. En dan helemaal volkomen, onverderfelijk en onsterfelijk. Aan zijn lichaam gelijk. Is het waar? Mag ik dat echt geloven? Mag ik dat echt verwachten? Ja, zegt Job, ik weet, wat mensen ook zeiden, wat zijn vrienden ook zeiden en zijn vrouw ook zei, ik weet, mijn verlosser leeft en eenmaal zal ik uit dit mijn vlees God aanschouwen. En in Ezekiel is dat beeld van al die beenderen. En Ezekiel ziet ook dat al die beenderen verzameld worden en weer een lichaam krijgen. Is het mogelijk? Ja, zegt de Geest, wij geloven in de opstanding van ons lichaam. Van dat lichaam wat door de zonde is getekend. De opstanding van het vlees. De Geest zet in de vrijheid van de vergeving van de zonden, van de opstanding van het vlees en het derde, van het eeuwige leven. Wanneer begint dat? Eeuwig leven, ja, als je gaat sterven, dan komt de eeuwigheid. Nee, iemand zei dit, toen ik tot geloof kwam, ben ik ontwaakt uit de slaap van de dood. En als ik sterf, blijf ik wakend op hem wachten. Dus dat betekent dat als je tot geloof komt, dat op dat moment het eeuwige leven begint. In beginsel, ten dele. Als iemand in de Heer Jezus Christus gelooft, dan heeft hij vanaf dat moment, zij, deel aan het eeuwige leven. Dan is het begonnen, daar begint het. En als je dan sterft, ja, dan sterf je niet, maar dan blijf je waken tot aan de wederkomst. Dan blijf je wakend op hem wachten, dan ben je altijd bij hem, bij zijn troon. Eeuwig leven. Ook dat is onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Zo anders, zo heerlijk, eeuwig leven, dat betekent iets van die eeuwige lof nu al beleven, iets van die harmonie en van die vrede en van die liefde. Toen ik tot geloof kwam, ben ik ontwaakt uit de slaap van de dood. Toen ik tot geloof kwam, kwam er iets van die harmonie, van die shalom, van die vrede, van die volkomen liefde, mijn hart en leven binnen. Ja, nog in beginsel, nog ten dele, nog wat verborgen, nog wat aarzelend, maar vanaf dat moment is er dat eeuwige leven al wel. In beginsel. En het wordt volkomen op het moment dat we sterven en delen in de heerlijkheid van Christus. Eeuwig leven, nu al ten dele en straks volkomen. Dat ik, aangezien ik reeds nu in mijn hart het begin van de eeuwige vreugde voel, na dit leven de volkomen zaligheid zal bezitten, die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, om God daarin eeuwig te prijzen. De eeuwigheid is te kort om die heerlijkheid onder woorden te kunnen brengen. Waar doe je het voor, geloven? En wat heb je daaraan? Wat levert het op? Nee, eeuwig leven is niet iets waar je voor gewerkt hebt. En dat is niet een gevolg van dat je iets gedaan hebt. Het is niet iets wat iets oplevert of zo. Maar het is genadeloon. Eeuwig leven is die harmonie, die vrede. Dat vrede hebben met God. Wat een gave is. Een genadegave. In de voorbije weken hebben sommige mensen een lintje gekregen. Een onderscheiding, een koninklijke onderscheiding. Een medaille. Maar degenen die hem ontvangen, die zeggen dan toch wel meestal, och, dat was niet nodig geweest, want daar heb ik het niet voor gedaan, dat vrijwilligerswerk. Daar doe je het niet voor. Ze kregen wel een koninklijke onderscheiding. En dan wordt er meestal gezegd bij de uitreiking van zo'n onderscheiding, het heeft de koning behaagd u op deze wijze te onderscheiden. Eeuwig leven, het heeft de koning der koningen om Christus wil, het heeft de levende God en Vader van de Heer Jezus Christus behaagd. Het is puur genade, je hebt het niet verdiend en toch ontvangen. En dat begint al op het moment dat je gaat geloven. Eeuwig leven en het wordt volkomen in het sterven. Wel, jij, u getrouwe dienstknecht, over weinig bent u gehoorzaam geweest, getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten, ga in de vreugde uws Heren. Eeuwig leven. U gelooft. U bent het eigendom van de Heer Jezus Christus in leven en in sterven. Ik geloof van harte in de Heer Jezus Christus. Hij is mijn Heer, hij is mijn heiland. Ik ben geborgen in hem. Het is mijn enige troost dat ik zijn eigendom ben. Gelooft u in de Heer Jezus Christus? Brandt dat vuur van het geloof, dat vuur van de geest in u, dan mag u er ook bij leven dat uw zonden vergeven zijn en dat dat lichaam zal opstaan en dat u deelt in dat eeuwige leven. Dat vuur van die vrijheid, de vrijheid van de vergeving van de zonden, de vrijheid van de opstanding van het vlees en van het eeuwige leven, de geest heeft u in die vrijheid gezet, dan mag u er ook bij leven, het ook geloven. En op het moment dat u het geloven mag en erbij leven mag, kunt u het ook laten zien, niet op de show, maar kunt u het ook laten zien aan kinderen en kleinkinderen, aan uw man, aan uw vrouw, aan uw buren, aan de gemeente, aan de wereld om ons heen. Want op de een of andere wijze moet dat vuur van de bevrijding doorgegeven worden, zichtbaar zijn, want de dingen waar het om gaat zijn veel te belangrijk om vergeten te worden. Als een vuur van bevrijding. Om zelf steeds meer ook te ervaren in die vrijheid te staan. De vrijheid van het kindschap Gods. Een kind van God te zijn. Te mogen delen in vergeving. In de opstanding van het vlees. En het eeuwige leven. Nu al ten dele en eenmaal volkomen. Als een vuur van bevrijding. Wat is mijn enige troost? Dat ik in leven en dood, lichaam en ziel, het eigendom ben van de Heer Jezus Christus. Daar mag ik nu al uit leven en eenmaal volkomen. Amen. Met mij een aantal vragen voorlezen. Daan Oldaar. Lees je het liever hier of daar?
Ja.
Goed. Nou, dan zal ik de vragen lezen en jij het antwoord. Eventjes dat ding naar beneden. Geloof jij dat God jouw zonden vergeeft?
Ja, daarom vraag ik er elke dag om.
Wat gebeurt er met ons als we sterven?
Dan gaan we naar de Heer Jezus.
En wat gebeurt er met ons lichaam?
Het staat weer op uit het graf als Jezus terugkomt.
Hoe zal het dan zijn met ons lichaam?
Het zal net zo heerlijk zijn als het lichaam van Jezus.
Zal er dan geen ziekte meer zijn?
Nee, ook geen verdriet en ook geen zonde.
Wat mogen we dan gaan doen?
God loven, prijzen en zijn naam groot maken.
Dankjewel. Prachtig. Wij zingen nu Psalm 116, vers 4. Psalm 116, het vierde vers. We zullen samen bidden en voorbeden doen voor de familie De Graaf, voor zieke vluchtelingen, examenkandidaten. En we willen ook denken aan Celine Oldenhagen, die vrijdag is geopereerd en daarna allerlei complicaties heeft opgelopen en intensieve zorg nodig had. We zullen samen bidden. Grote en heerlijke God. U wilt ons door uw Heilige Geest in de vrijheid zetten. Sinds Pinksteren, Pasen, Pinksteren, ooit, werkt u met uw geest, het gaat als een lopend vuurtje, werkt u door uw geest om mensen in dit heil te doen delen. Maar je kunt het soms bijna niet geloven dat zonden vergeven kunnen worden of vergeven zijn. En dat u ook overgebleven zwakheden bedekt. Dat het lichaam weer totaal nieuw zal worden. En dat we delen zullen in eeuwig leven. Je kunt het haast niet geloven. En daar is het goed om het telkens weer te leren. Te spellen. Te leren uit de Bijbel. De belijdenis in de hand. Om telkens ons die woorden weer te herinneren en ze ons in te prenten. Wilt u ze ons door uw geest echt ook inprenten, inbranden? En geef ons als gemeente dat we het ook zullen doorgeven. Onze man, onze vrouw, onze kinderen, kleinkinderen, buren, bekenden, vrienden, allen om ons heen. Leer ons te leven uit die heilsfeiten Wilt u ons door uw geest krachtig zetten in die vrijheid? Laat het vuur weer branden, laat het oplaaien. Zodat wij des te meer ook van dit heil iets zullen uitstralen. Als een helder licht in alle rust en duidelijkheid. O God, geef het ons als gemeente om een helder licht te verspreiden. Er is zoveel dwaalleer en zoveel onzekerheid, zoveel twijfel, er komt zoveel op af. Maar wilt u krachtig werken door uw geest, zodat wij als gemeente ook een helder licht zijn op de kandelaar. Wij danken u dat onze jongeren 48 uur met elkaar mochten optrekken in het jongerenkamp. Allerlei ervaringen met elkaar mochten opdoen. De Bijbel ging open. Ze hebben gelezen, geluisterd, gesproken. En dat alles onder een geopende hemel. Want zo gaat u toch met ons om. U kent ons, u ziet ons, u leidt ons. U bidt zelfs voor ons. En u houdt ons vanuit de hoge heerlijkheid in het oog. En u bent koning. Rust mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld is immers uw gebied. En wij danken u dat dat kamp er mocht zijn. En zegen de gesprekken, zegen de ontmoetingen. En laat het zijn uitwerking mogen hebben tot opbouw van uw gemeente. Tot versterking van persoonlijk geloof, ook juist bij jongeren. We denken in het bijzonder aan die jongeren in de gemeente die in deze dagen examen doen. Of misschien dat al eerder deden of in de komende tijd nog zullen doen, maar de meesten juist in deze weken. Sterk hen daarin en geef wijsheid en inzicht. En wilt u ze verblijden met goede resultaten. U wilt er ook om gebeden zijn. Bekroon hun werk en wilt u gebeden verhoren. We bidden u voor de zieken, zij die heel langdurig ziek zijn. We denken aan broeder van Reewijk en Segers. De namen staan al zo vaak in het wijkblad en op de nieuwsbrief. En hun zorg is er al zoveel jaren. En de familie, vrouw Segers, ze zijn zo lange tijd om hen heen. En de weg is soms zo zwaar. Maar wat is het dan heerlijk als bij dat alles de Bijbel open ligt, de belijdenis deze woorden ons aanreikt, dat alles wat er nu is ten dele is, nog gebroken is, nog getekend is door de zonde, het is nog zo vleeselijk, maar u maakt alle dingen nieuw. Wilt u dat geloof wekken en dat geloof versterken en in dat geloof ook leren leven? Samen bidden wij voor Celine, geopereerd in Haarlem. Wilt u haar verder helpen? Het was ingrijpend en het was soms ook heel zwaar en ook heel pijnlijk. En de hulp van doktoren en deskundigen was dubbel en dwars, meer dan verwacht, nodig. Helpt u ze verder en geef nieuwe krachten, gezondheid om te herstellen. U weet wat daarvoor nodig is en geef wijsheid aan allen die erbij betrokken zijn en draag hen in uw gunst en genade. Wij bidden samen voor mevrouw de Graaf, haar kinderen, schoonzoon, kleinkinderen, die toch nog zo plotseling moesten ervaren dat een man, een vader, schoonvader, een opa er niet meer is. Grote, sterke man die in korte tijd gebroken is. Ziek geworden is en zo ziek dat zo snel het einde kwam. U kende hem, u doorgrondde hem. Een man met een eigen leven, met een stil eigen leven, getekend door gevolgen van een ongeluk. Was hij niet altijd te bereiken zoals wij dat misschien zouden willen, maar u weet precies wat er in zijn hart, u wist precies wat er in zijn hart naar u vroeg. Als hij in de kerk was, als hij thuis luisterde, als er gepreekt werd, als er gelezen werd, als er door hemzelf gelezen werd, als er gebeden werd. U kende, u doorgrondde zijn hart. En u ontfermt zich over groot en klein, gezond en ziek, ook over allen die door welke omstandigheden dan ook anders zijn, moeilijk te bereiken. Wij treuren, maar niet zonder hoop. Dat mogen wij toch ook geloven. Heer, wilt u hen troosten die hem nabestaan. En geef hen ook naar lichaam en geest de krachten die ze nodig hebben om deze dagen door te komen en afscheid te nemen. En geef ook in het bijzonder in de dienst van woord en gebed uw zegen. Tot troost van allen die bij hem horen, familieleden en ook in de gemeente. Heer, wij bidden u voor onze koningin Maxima, die op deze dag haar verjaardag mag vieren en 44 jaar geworden is. Koningin naast haar man, een verantwoorde positie, grote taken, ook bekwaam in het werk. Wilt u ze zegenen als moeder, als echtgenote, als koningin? Ook terwijl er zorgen zijn om de gezondheid van haar vader en er in de hele koninklijke familie al zoveel passeerde, wat ook moeilijk was en moeilijk is. Verdriet en gemis. Wilt u sterken en bekwamen om niettemin koning en ook zij koningin te zijn? En geef veel gebed rondom deze troon. We bidden u voor de vele vluchtelingen in de wereld. Stromen zijn op gang gekomen. Die lijken niet in te dammen en de mensensmokkel gaat door en het onheil op zeeën gaat steeds maar verder en neemt steeds grotere vormen aan. Het worden rampen, het zijn rampen. O Heere, wilt u harten neigen tot de vrede en geef mensen rust, ook juist hen die vluchten, voor welk geweld dan ook. En wilt u de harten van de wereldleiders neigen tot vrede en waar conflicten zijn, waar terreur is, waar geweld is, waar aanslagen zijn, laat dat koninkrijk, macht van de duisternis, laat dat koninkrijk breken en laat uw koninkrijk mogen komen. Getrouwe heren, ga met ons mee deze week in. Sterk ons in het werk, in de studie, in het examen doen. Gezond of ziek, of wat we ook te doen hebben, ga met een ieder van ons mee. Begeef ons niet, verlaat ons niet en hoor ons gebed alleen om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 68 en daarvan vers 10, het tiende vers van Psalm 68. Draag met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. Vrede zij u en liefde met geloof van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. De genade zij met u allen en met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen.